Of je Wilco echt kan verbeteren, maar deze versie van Jesus Etc. vond ik toch wel straf. Bill Fay was dat. Als ik nu even aan de tafel zou vragen wie de machtigste man van de wereld is. Sven, wat?
Ik weet het.
Ja, je weet het al.
Ik heb het gelezen. Het is wel waar, hè, wat je op het internet schrijft. Ik zou normaal gezegd hebben de president van Amerika.
10 jaar geleden zou je dat zeker geantwoord hebben. Wie is de machtigste man van de wereld? De president van Amerika natuurlijk. 5 jaar geleden zou je getwijfeld hebben tussen de president van Amerika en Poetin.
Mm-hmm. Ja.
Misschien 1 jaar geleden ook nog.
Ja.
Maar knak heeft Xi Jinping als man van het jaar aangeduid. De
weet hij dat zelf al?
De president
dat
van
knak dat beslist heeft.
Maar ik denk dat we stilletjes aan er mogen vanuitgaan dat de president van China, Xi Jinping, de machtigste man van de wereld is. En dat is zeker ook de mening van Ties Dams.
Ja, absoluut.
Dag Ties, je hebt een boek geschreven over de Chinese president. Dat heet niet de president van China, maar dat heet de nieuwe keizer, dat
klopt.
Boek.
Ja, ja, het probeert ook terug te grijpen op de lange Chinese geschiedenis van politiek en bestuur, van het hanteren van macht en het proberen te ordenen van chaos in zo'n rijk dat zo groot is dat het eigenlijk amper te besturen valt. Het sluit heel erg aan op de discussie die we in het vorige segment in die zin hadden. Het probeert ook te reflecteren op de relatie tussen die leider, die lijkt voor buitenstaanders enorm machtig en alles te bepalen. En eigenlijk hoe die Chinese macht steeds weer nieuwe vormen krijgt dankzij de bureaucratie die onder die leider hangt. En dat die bureaucratie toch ook vaak de leider maakt in plaats van andersom.
Ik vond jouw boek op vele manieren interessant. Niet alleen omdat we weten heel weinig over Xi Jinping.
Ja, enorm weinig. Ja.
Hier in Europa. Ik weet hoe het eruit ziet en dat hij altijd glimlacht en dat hij president is. Maar voor de rest weet ik niet veel over
hem. Niet dat dat zo'n prestatie is. Maar als je mijn boek leest, weet je meer dan over Xi Jinping dan welke Chinees.
Ah, Chinezen weten er ook heel weinig over.
Ja, veel minder dan wat er in het boek staat. Terwijl in het boek staat ook vaak gezegd, ja, we weten niet. En ik kan het ook niet uitvinden. Want er is geen persvrijheid in China. En Chinezen weten eigenlijk ook niet wie die man is. Ze kennen wel een paar dingen. Ze weten bijvoorbeeld als je het hebt over protestsongs of over politieke liederen, dat zijn vrouw een waanzinnig populaire ster is in het, als je in de revue van het Volksbevrijdingsleger. Ze is ook soldaat officieel in het Volksbevrijdingsleger, maar als zangeres. Dus zij was al veel eerder veel populairder dan hij.
Mm-hmm.
Dus hij heeft wel zo zijn media aanwezigheid in China, en heel sterk zelfs, maar hoe zijn privéleven of hoe zijn opvoeding of wat dan ook er nou echt uitzag, dat is voor de gemiddelde Europeaan die veel over hem leest in Europese kranten beter uit te vinden dan voor de gemiddelde Chinees.
Nou, ik vind het boek interessant omdat het dus zicht geeft op die persoon, wie is de president, maar ook omdat het heel veel zegt over hoe de macht in China werkt, hoe de Chinese samenleving werkt. En in die zin is het bijna onmogelijk om het boek in een kwartiertje hebben we nog samen te vatten. Jij doet het chronologisch in het boek, hè? Dat zou ik niet willen doen, want dan raak ik nergens. Misschien moeten we toch eerst maar beginnen met die vaststelling, de machtigste man van de wereld.
Ja.
Is hij dat? Geef daar eens argumenten of aanwijzingen voor.
Ja, nou, en dan zal ik de positie vertegenwoordigen dat hij dat absoluut is.
Ja.
Hoewel ik dat ook al nuanceer in mijn boek, maar er is geen leider op dit moment die zoveel bewegingsvrijheid heeft als hij. Die dus zijn staat zo kan sturen en ook zijn economie zo kan sturen als Xi Jinping kan.
Hij is echt alleen de baas.
Ja, en dat betekent niet dat hij alles zelf bepaalt. Zeker niet. Zo deed de keizer dat ook. De keizer kreeg vroeger in China hemelse edicten door. En zijn bureaucraten vertaalden die dan naar wat er eigenlijk moest gebeuren. Nou, dat resoneert ook weer. Zo doet Xi Jinping dan ook. Hij zet richtingen in en lijnen uit. Dus hij weet ook wel heel slim niet alles te willen bepalen, omdat hij dan ook op heel veel dingen aangepakt kan worden.
Als het dan fout loopt, dan heeft hij het bedacht.
Exact. Ja. Op een bepaalde manier geldt dat voor alle leiders. Dat is een intrinsiek onderdeel van een rijk aansturen. Of dat nou het Russische Rijk is, of het Amerikaanse Rijk, of het Chinese Rijk. Maar Xi Jinping heeft waanzinnig veel symbolische macht. Hij staat echt weer veel meer in de beeldvorming in China over politiek in het centrum van het verhaal over wat het moderne China is dan leiders voor hem. En hij is Hij heeft heel veel invloed over een waanzinnig innovatieve en succesvolle economische machine. Die wij nog steeds vaak zien als made in China. Hè, die labeltjes in je, in elkaar gestikte goedkope t-shirts. Maar die ondertussen ook in rap tempo high-tech industrieën verovert. En daarmee heel veel invloed krijgt in de rest van de wereld. Poetin bijvoorbeeld komt natuurlijk heel sterk over. En dat wil hij ook heel graag. Zeker in Europa. Hij wil laten zien dat hij stoer en daarom angstaanjagend is. Dus gaat hij dan op zo'n paard zitten met ontbloof bovenlijf. Dat is niet alleen voor zijn achterban, dat is ook voor ons. En dat komt ook omdat hij een aantal hele cruciale zwaktes te verbergen heeft. Namelijk dat zijn economie op heel veel fronten ook zeer problematisch eraan toe is. Nou, China heeft de wind, lijkt het heel erg mee.
Ja, het verschil met Poetin lijkt mij, Poetin die gaat voor de confrontatie. Die is niet bang van een conflict, maar ik zie Xi Jinping niet zo meteen de openlijke confrontatie aangaan in de geopolitiek.
Hoewel dat, als je dat bekijkt in de context van de Chinese geostrategie of geopolitieke tactieken van de afgelopen decennia, doet Xi dat wel al heel veel meer dan leiders voor hem. Deng Xiaoping heeft Mao Zedong had een politiek van isolationisme. Die wilde eigenlijk zo weinig mogelijk met het buitenland te maken hebben. Deng Xiaoping opende China voor de rest van de wereld. En gebruikte daarbij het adagium verhul je krachten en wacht af. Oftewel, China, je bent zo sterk, je bent zo trots. Je bent eigenlijk in potentie zo rijk. Zorg nou dat die andere grootmachten, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten vooral in zijn tijd, dat zo lang mogelijk niet doorhebben. Allerlei cadeautjes geven om ons tevreden te houden, zodat wij rustig kunnen groeien zonder conflict uit te lokken.
Nou, in onze tijd komt wel.
Ja, precies. Ja. En die tijd is gekomen met Xi Jinping. En dat betekent niet dat hij afstapt van dat adagium. Hij past het ook nog steeds wel toe. Maar als je ziet bijvoorbeeld hoe hij nog afgelopen week over Taiwan heeft gesproken. Ja, nou hebben Chinese leiders dat voor hem ook altijd vervelende dingen over Taiwan gezegd.
Hoe heeft hij erover gesproken? Wat heeft hij gezegd?
Hij heeft van alles gezegd. En vooral dat Taiwan, de vrienden in Taiwan weer heel erg welkom zijn om zich bij de Chinese staten aan te sluiten. En dat ze daar waarschijnlijk op zitten te wachten.
Moeten we dat uitleggen? Er zijn twee China's. Hè?
Ja, er zijn
twee China's. De Volksrepubliek, heel groot. En dan dat kleine aanhangseltje. Hoe heet dat officieel?
De Republiek.
Ja, dat hangt er vanaf aan wie het vraagt natuurlijk. Ja. Volgens de Chinezen is het een provincie van China.
Zeker.
En volgens Taiwanese is het gewoon een onafhankelijk land.
En volgens steeds meer luchtvaartmaatschappijen in Azië en het Westen is het ook een deel van de Volksrepubliek China. Van China. Ja. Dat is een interessante ontwikkeling om te zien. Dus blijkbaar is Xi echt aan het pushen om de beeldvorming ook buiten China zo voor te bereiden.
Ja. En waarschijnlijk dreigt hij dan, het is dat of niet vliegen in China.
Precies. Ja. En zo heeft hij nu tegen Taiwan gezegd, ik weet wel dat jullie heel graag bij mij terug willen komen, maar mocht er nou een belangrijke separatistische beweging opeens roet in het en chaos, hij gebruikt het woord chaos ook steeds, chaos scheppen, dan ben ik niet bang om militaire kracht te gebruiken. De nuancering is belangrijk. Chinese leiders voor hem hebben ook altijd de dreigementen tegenover Taiwan gebruikt. Maar zonder verontschuldigingen, zonder terughouden en zeker ook zo openlijk, ook op een manier dat wij in het Westen het horen en er maar even van moeten schrikken en moeten slikken. Dat is toch wel nieuw met Xi Jinping. En dat gebeurt op meerdere vlakken. Dus dat verhul je krachten en wacht af lijkt ook wel langzaam afgeserveerd te worden door Xi Jinping.
En je voorspelt in je boek, voor Xi Jinping met pensioen gaat, heeft hij Taiwan weer bij de Volksrepubliek ingelegd.
Ik denk dat dat een absolute doelstelling van hem is. En tot nu toe zie ik niet wat hem gaat in de weg staan.
Ja. Ja. Dat is toch symboliek? Want wat doet dat er nu eigenlijk?
Ja, maar een heel belangrijke symboliek. Verdeeldheid. Ik hoef hier niet uit te leggen dat ook zelfs op administratief niveau verdeeldheid van een land tot
Belgisch niet.
Heel veel glazen kan leiden.
Sorry, nou, dat ik zo naïef. Ja. Vergat dat ik een Belg was.
De oorsprong van China, van de Volksrepubliek China, van communistisch China, wordt ook in China als een mythe gepresenteerd met helden. Ja. En met een oorsprongsstrijd. En die was tussen de trotse en natuurlijk al goede communisten en de verraders van de nationalisten die nu in Taiwan bezig zitten. Ik gebruik hiermee het vocabulaire zoals je dat in Peking aankomt. Hè? Dat is niet mijn vocabulaire. Ja. Ja.
We moeten het zeker ook hebben over technologie.
Ja.
En over dat beruchte sociaal kredietpuntensysteem waar we hier geregeld artikels over lezen en reportages over zien. Hè? Dus als je in China of in bepaalde steden in China door het rood licht loopt, krijg je minpunten en dat heeft gevolgen Of je een verzekering kan krijgen, of je naar het ziekenhuis kan.
Ja.
Ik heb uit jouw boek gelezen dat dat zijn oorsprong vindt in een provincie in het westen van het land, ja. Xinjiang, waar de Oeigoeren wonen. Leg eens uit.
Ja, dat, in die provincie is in ieder geval, dat is nu het belangrijkste laboratorium voor surveillance controletechnieken van de Chinese staat. En waarom dat als die provincie wordt gebruikt, is omdat daar van de, ik geloof 16 of 17 miljoen mensen die daar wonen, ongeveer zo groot als Nederland, zijn er 12 miljoen Oeigoeren. Dat is een bepaalde Turkse moslim minderheid. Ja. In ieder geval een minderheid in China, maar dus een meerderheid in die provincie. En daar is al heel erg lang strijd tussen die Oeigoeren en de Chinese staat. De rest van China is ook redelijk bang voor die Oeigoeren. Ze hebben eens in de zoveel tijd is er een aanslag die ook breed wordt uitgemeten in de Chinese media, waar een Oeigoer, een separatistische Oeigoer, dat wordt dan gezegd, een aanslag pleegt op de Chinese harmonie. Ah, en ja. Die angst en die minderheid maakt het een ideale plek om alles wat door angst misschien gelegitimeerd wordt, maar verder in elk redelijk perspectief te controlezuchtig lijkt, om daar uit te proberen. En dan gaat het om dat sociaal kredietsysteem, dan gaat het over om drones die rondvliegen. En dan gaat het ondertussen ook over heropvoedingskampen. Heropvoedingskampen, zo worden ze genoemd. Dat is een heel vriendelijk woord voor wat daar gebeurt.
Ja, ik moest aan Noord-Korea denken toen ik het las hoe je het beschreef.
Ja, zeker. En ik denk dat het...
33 bij de nazi's.
Ja, en Noord-Korea is nog een... Ja, dat is weer een heel, heel andere casus. Eigenlijk, dit is super geavanceerd. In Noord-Korea is heel veel onderdrukking ook door het isoleren van mensen die sowieso geen eigenlijk deel uitmaken van de mondiale samenleving. Boeren, dat gebeurt in, er zijn veel boeren in Noord-Korea en die zijn in die zin makkelijk te onderdrukken. Die moet je gewoon geen computer geven. Mm-hmm. Heel bot. Nou ja, Xinjiang is een waanzinnig belangrijk schakelpunt op de nieuwe zijderoute. Het ligt precies tussen Centraal-Azië en China in. Dus dat is economisch van groot belang en daar gebeurt ook economisch heel erg veel. En daar wordt dus ook geëxperimenteerd met de meest geavanceerde vorm van totale controle. Met het idee dat de nuttige onderdelen daarvan, de dingen die echt goed blijken te werken, kunnen worden opgeschaald naar de rest van China en kunnen worden verkocht. En daar is Xi ook veel opener in dan leiders voor hem. Aan de buitenwereld, hij heeft in een speech voor Arabische naties, er was een bepaalde conferentie voor samenwerking tussen China en Arabische naties. Ja. Zonder blikken of blozen zijn handelswaar aangeprezen. China maakt hier, als het gaat om surveillance en controle, het mooiste spul. Dus kom dat vooral bij ons kopen.
En dat spul is heel erg mooi. Hè? Zo mooi dat het algoritme kan berekenen dat jij of ik ooit, zonder dat we het zelf van plan zijn, een misdaad zullen plegen. En in de Oeigoeren worden gearresteerd op basis van...
Hypotheses. Van predictive policing heet dat.
Ja. Allee, Minority Report.
Ja, ja, het is Minority Report. Ja. Ja.
En wederom, het wordt allemaal... Dit zijn experimenten. Dus ik denk dat er in die Chinese partijtop leeft een heel sterk technologisch utopisme. We kunnen alles oplossen met technologie. We kunnen die perfecte harmonieuze Chinese samenleving door middel van kliks en camera's voor elkaar krijgen.
Ja, daar moet je wel een beetje Chinees voor zijn. Ze noemen het resultaat harmonie, hè?
Ja, dat is het buzzword. Het is grappig. Ik heb geprobeerd in mijn boek ook zonder dat al te nadrukkelijk te maken of al te veel te exotisch te maken. Want eigenlijk slaat het wel aan op heel veel van de discussies die wij ook hebben, maar ook dat Chinese politiek vocabulaire proberen te gebruiken, waar wij het heel veel over vrijheid en rechtvaardigheid en rechten hebben, wordt in China heel veel over harmonie en chaos en orde gesproken. Om zomaar een voorbeeld te noemen.
Vincent, wat wil je zeggen?
Een van die bedreigingen van de harmonie is blijkbaar Winnie de Pooh. Klopt dat?
Ja, absoluut. Ja.
Hallo? Heb ik iets gemist?
Xi Jinping lijkt op Winnie de Pooh, het cartoontje. Ja. Een beetje een dikke buik en een vriendelijk gezicht. En die zou in China verboden zijn. Echt op het internet gescreend worden.
Ja, absoluut. Ja. En dat heeft ook wel een gronding in een Chinese huidige praktijk van protestliederen. Namelijk liedjes, YouTube-liedjes. Maar ja, dat is dan niet YouTube in China, maar een ander kanaal. Maar YouTube-liedjes die gemaakt worden door jonge mensen, waarin de meest absurde dingen gebeuren. Maar Chinees is een klemtonentaal, of een tonentaal. En op een melodie klinken die tonen wel eens anders.
En verandert de betekenis dus.
Precies. En dan denk je dat een liedje gaat over een dansende krab. En dan gaat het eigenlijk over fuck de overheid. Dat klinkt namelijk heel erg hetzelfde. En die groep netizens, die jonge computergeeks, die zijn op een gegeven moment ook met Winnie de Pooh aan de haal gegaan. En dat is een soort van heiligschennis die niet geaccepteerd kan worden.
Ja. We hebben het begin van het boek overgeslagen, maar het is wel heel interessant. Dat tekent eigenlijk de psychologie van de president van China.
Ja.
Dat heeft alles te maken, we hebben nog 4 minuten. Dat heeft alles te maken met wie zijn vader was.
Ja.
Dat was een van de 1000 deelnemers aan de Lange Mars.
Ja, althans, eigenlijk had hij nog een specialere positie. Hij bewaakte en leidde de basis waar de Lange Mars op uitkwam. Dus het laatste toevluchtsoord voor Mao en zijn laatste overlevende kameraden was de basis die de vader van Xi Jinping onderhield.
En dat geeft dus aan dat de familie Xi, dat echt de communistische aristocratie van communistisch China was.
Die streed al aan de zijde van Mao, toen Mao nog lang niet aan de macht was.
Absoluut. Ja,
een soort van kroonprinsengeneratie.
Ja, en dat wordt ook... Ik was helemaal niet van plan om dit boek al te veel te psychologiseren, want dat is heel gevaarlijk om dat te doen. Je weet dat nooit helemaal. Maar diplomaten uit allerlei landen vertelden mij dat als de avond enigszins informeel wordt in een diner met Xi Jinping bijvoorbeeld, de vader breed uit besproken wordt. Sterker nog, hij houdt er niet over op. En vooral die mythische erfenis van de communistische strijd en hoe ze vanuit het niks die Volksrepubliek hebben weten te stichten en dat hij daar als soldaat bij was.
Maar dan moet je ook weten dat zijn vader in ongenade is gevallen.
Ja, zeker. De vader van Xi Jinping was ook echt elk aspect van de Chinese geschiedenis komt terug in het leven of in het voorleven van Xi Jinping. De vader van Xi Jinping was het eerste proefkonijn voor wat later de culturele revolutie werd. Xi Jinping's vader werd ervan beticht om de publicatie van een bepaald boek te hebben goedgekeurd. Sterker nog, dat te hebben gecomponeerd, eigenlijk als een mes in de rug voor Mao. Dat was totaal uit de lucht gegrepen. Dat werd gedaan door een man die dat van Stalin had geleerd. Als het gaat om zuiveringen. Ja. Maar daardoor werd voor het eerst geprobeerd, kunnen we iemand in de top, een van die topbureaucraten ook, een van die topbestuurders, laten vallen door ze zwart te maken. En dan
vader komt in de gevangenis terecht. Ja. Wordt gemarteld, dwangarbeid, heel dat verhaal. Dus Xi Jinping wordt van de prinsenzoon, wordt hij een soort van zoon van een verrader.
Ja, absoluut. En achterna gezeten, in elkaar geslagen. Ja.
Ja, leeft vaderloos, groeit vaderloos op. Maar dan, in 1974, en dat begrijp ik bijna niet, wordt hij lid van de Communistische Partij.
Ja, bizar. Ja.
Terwijl zijn vader nog in de kampen zit.
Ja, ja.
En kiest de zoon voor de partij die zijn leven kapot gemaakt.
Ja, exact. En ik heb het... er is ook een bron dat die is uitgelekt via een Amerikaans ambassaderapport. Een vriend van hem uit die tijd, die zegt, ik begreep er helemaal niks van. Ik wilde zo snel mogelijk naar het Westen om me eens goed te bezuipen.
Was het een vrije keuze op dat moment?
Ja, zeker. Sterker nog, hij heeft het heel hard geprobeerd. Ja, en hij werd steeds afgewezen omdat zijn vader als een rotzak te boek stond. Ja.
Een zus heeft zelfmoord gepleegd.
Ja, naar het schijnt. Ja.
Een broer of broers en zussen zijn naar Canada en naar Hongkong gevlucht.
Precies, met een flinke bak geld en zijn daar van het goede leven gaan genieten. Dat begrijp ik.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat er zijn twee manieren om veilig te zijn voor de machten van vluchten. En ik denk dat hij zo lang gevlucht had dat die optie niet realistisch leek.
Zo lang gewacht heeft met de vlucht. Ja.
En de andere optie is om een meester te worden. En dat is absoluut waar hij sinds die tijd ook mee bezig is geweest. En wat hem nu ook is gelukt. In ieder geval, nu zit hij in de positie dat hij officieel aan alle teugels trekt. Maar dat hij ook van dag op dag moet vechten natuurlijk voor die positie. Hij zal er ook achter komen dat er eigenlijk geen plek is, veilig is voor de macht. En daar komt ook die controlezucht vandaan. Die investeringen in technologie.
Ja.
En het sterke imago dat hij wil laten zien naar het buitenland.
Ja. Ja, maar nu komen we in gevaarlijke psychologiseringsstijl.
Ja, daar moet je niet terecht.
Ja. Maar het boek De Nieuwe Keizer van Thies Dans geeft een goed beeld van Xi Jinping en van China en van de samenleving, hoe die daar werkt. Er zijn er veel die vandaag een taartje verdienen, maar ik zou het precies aan
Ik vind het raar om een taartje uit te delen.
Ja?
Vind je niet? Ik vind allemaal nogal...
Ja, het was een zware, het was een heftige...
Ja, het zijn heftige verhalen om dan te zeggen... Oh ja, het leukste verhaal, je krijgt de taart.
Dan moet je het zelf opeten.
Daar wou ik naartoe werken.
Ja?
Dat is dan toch gelukt.
Probeer er toch van te genieten.
Bedankt voor het luisteren.
Hallo, ik ben...